Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente van Psalm 61 en daarvan het derde en het vierde vers. Wij noemden Psalm 61, daarvan de versen 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En ook het vierde vers, want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn geloft en B gehoord. 3 en 4 van Psalm 61. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting erop zingen wij van Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers, in aansluiting op de geloofsbelijdenis. Een Iegeland spreken in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Schriftlezing voor dit avonduur vinden wij in het Oude Testament en wel in het boek Hooglied. En daarvan willen we lezen het eerste hoofdstuk. Hooglied 1 dus. En we lezen daar Gods woord aldus. Het Hooglied, het welk van Salomo is, hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. De tekst voor de prediking van deze avond vinden we in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Hooglied 1 en daarvan vers 2b. Allereerst dus vers 2b en dan vers 4, het middelste gedeelte. En dan lezen we in vers 2b onze tekst al dus. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En van vers 4, het middelste gedeelte. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed om 's Heren zo nodige en onmisbare zegen af te smeken. Heren, het is aan de avond van deze dag dat wij opnieuw hier in uw huis mogen samen zijn. Heren, hoe mogen wij ook vanavond in de weg van het gebed tot u gaan. Gij de Heilige, de Hoge en Verhevene, gij hebt zelf die weg van het gebed ons voorgehouden. Anders zou het ook van onze kant niet kunnen. Want wie zijn wij? En dan moeten we bekennen dat gij heilig zijt, dat zelfs de engelen ook het aangezicht moeten bedekken voor uw heiligheid en majesteit. Heere, geef ook ons dan dat we vervuld zijn van eerbied en diep ontzag als wij zo tot u naderen. Want wat kan er ook in het gebed veel sleur zijn. Heere, en daarom bidden wij u, schenk de geest der genade en der gebeden. Die doet bidden en die doet ook zien, Heere, uw majesteit en heerlijkheid. En die leert ook bidden. Ook goden wel behagelijk bidden. Heren, want dat is dat nodig, dat wij het verstaan. En dat we zo ook smeken om uw zegen. Dat wij het leren en inzien dat we niets verdiend hebben. Dat alles verzondigd is. Dat alles tegen ons getuigt. Maar dat we zouden ondervinden dat gij uit genade nog uw goedheid wil schenken en betonen. Dat gij er om gebeden wil zijn. En dat het dan maar zo mag zijn, ook in dit avonduur. Die afhankelijkheid en tegelijk ook die aanhankelijkheid. Zoals ook Jacob heeft geworsteld. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Want hij had die zegen onmisbaar nodig en hij was het niet waardig. Heere, dat we ook iets daarvan mogen beleven en zo toch gedrongen worden om dat ook voor uw aangezicht neer te leggen. Dat ons bidden daarom ook een aanbidden mag zijn en dat ook ons bidden een gode welbehagelijk smeken mag zijn. Heere, wil gij dan ook afdalen en in ons midden zijn, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden, dat die ons leiden bij het luisteren. Dat we niet afgeleid worden, dat we niet aan andere dingen zitten te denken en dat we niet voor een ander zitten te luisteren. Er kunnen zoveel blokkades zijn. Heere, maar dat we zo luisteren met een opmerkzaam oor en hart. Ja, een heilbegeerig hart. En dat we zo ook mogen geleid worden. Dat we geleid worden ook bij het spreken. Dat ook uw dienstknecht zo geleid mag worden, dat hij mag spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Want uw woord is toch niet een mensenwoord. Het gaat toch vanavond om het goddelijk woord. Dat gij laat prediken en dat gij ook uit laat gaan, ook hier vanavond in de kerk, als een boodschap van uwentwege voor jongeren, voor ouderen. En tot welke leeftijdscategorie we ook behoren, we hebben allemaal wat dat betreft ook hetzelfde nodig. Heren, wil gij dan zo nog rondgaan en bekeren die nog onbekeerd zijn? Roep ze een halt toe, heren, en breng ze op de knieën. En dat ook de vijandschap zo weggenomen mag worden. En dat er zo mag komen een verlangen om in die wegen te wandelen die Gij ons voorhoudt, om ook die bediening van uw geest te mogen ontvangen. Heere, wil Gij zo ook zijn bij al uw volk en kinderen, die mogen spreken van genade, die mogen weten hoe de brug in hun leven is opgehaald, en die nu ook begeren zo naar uw wil te wandelen en te handelen, maar dan ook bij zichzelf ook tegenkomen die strijd, dat zij, terwijl ze het goede willen doen, het kwade dat hen zo bij ligt, en dat ze ook steeds meer ondervinden dat dat bij hen niet gevonden wordt wat nodig is, en dat ook uw volk en kinderen soms ook zo ver weg kan zijn, dat het zo heel anders had moeten zijn. Heere, daarom wil Gij ze dan trekken met uw liefdekoorden, wil Gij ze onderwijs geven, wil Gij ze vertroosten, vermanen, nadat u weet dat ze nodig hebben. Breng ze af ook van verkeerde gewoonten en van verkeerde gedachten, en doe hen ook uw heilstem horen, ook na ontvangen genade, dat het ervaren mag worden, ik ben uw heil alleen. Wil Gij gedenken de zieken, hen die verpleging en verzorging nodig hebben, wees ook met hen die verpleging en verzorging geven, en die ook vandaag geroepen worden om die taak te volbrengen in ziekenhuizen, in verpleegtehuizen, in zorginstellingen. Heere, u weet ook wat de eenzaamheid kan zijn, ook voor mensen die zo op het ziekbed en neerliggen en die zo geconfronteerd worden, ook soms met de afbraak van het lichaam. Heere, wil Gij dan ook hen gedenken die daarbij betrokken zijn, die verpleegd moeten worden, maar ook die zo ook zich inspannen om de verpleging te geven en de verzorging. Heere, wil Gij ook zo nog de weg heiligen. Wij kunnen ons wel eens afvragen, waarom moet ik die weg nu gaan? Waarom moet ik nu die operatie ondervinden? Waarom moet ik nu die behandelingen krijgen? En dan kunnen het zoveel raadselen zijn. Maar Heere, u bent toch ook die God die alle dingen kan doen medewerken ten goede, dat het geheiligd mag worden. En ook als dan er geen genezing mogelijk is, Heere, voor u is geen ding onmogelijk, maar dan kunt u het ook nog zo wel maken, dat we mogen ondervinden dat Gij ook zo een weg weet te vinden waar langs onze voet kan gaan. Wil Gij gedenken de rouwdragenden, de beproefden, Heere, die een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind, een broer of een zuster of welk familielid ook hebben moeten afstaan. Heere, u weet hoe moeilijk het is als die lege plaats zich doet gevoelen. Soms nog zoveel jaren later wil Gij ze sterken en zegenen. Wil Gij gedenken allen die in nood verkeren. Heere, dan denken we ook aan hen die ook in Japan zo getroffen werden door de aardbeving en de tsunami, en die ook in de afgelopen week opnieuw weer met een naschok werden geconfronteerd. Heere, wil Gij ze gedenken en sterken ook bij het werk van herstel. O, dan kunnen er wel eens zoveel lege plaatsen zijn, en dan kan er wel eens zoveel verdriet zijn, dat het haast niet mogelijk is om verder te gaan. Heere, geef ze toch ook sterkte en kracht. Heilig het ook, Heere. En ook allen die leven onder dictatuur en waar zoveel opstand en verwarring is, Heere, wil Gij ook dwars door alles heen nog zo uw gunst betonen, uw hulp betonen, en dat er vrede gezocht mag worden, stabiliteit gevonden mag worden. Heere, wij weten niet wat het beste is, en wij mogen het ook voor u neerleggen. En we denken ook aan het oude bondsvolk Israël, wat ook zulke spannende tijden beleeft in en door dat alles, en te maken krijgt met raketbeschietingen. Heere, o, wil ook Israël gedenken, en wil ook zelfbeheersing geven, maar wil Gij ook geven, Heere, dat ook onder Israël uw woord weerklank mag vinden, en het evangelie van vrije genade van de Heere Jezus Christus en die gekruisigd ook zo nog erkend mag worden. Er liggen toch beloften, ook voor Israël. Want uw huis zal vol worden, en dan zal het ook betekenen dat er ook nog vele beloften voor Israël tot vervulling zullen komen. Heere, wil Gij daartoe ook alle arbeid in de kerken zegen hem. Het zegen het werk van zending en evangelisatie. Ook het werk dat namens de gemeente in Gent wordt verricht. Heere, wil gij ook geven uw zegen daarover, uw gunst, opdat ook zo in Gent het evangelie van vrije genade mag klinken. En dat ook die evangelisatiearbeid nog gezegend mag worden. En overal waar zo werkers zijn om het zaad van het evangelie te strooien, Heere, dat het als het zaad der wedergeboorte zijn werking mag doen en zijn uitwerking mag vinden in vruchten van geloof en van bekering. Wees met ons land en volk. Wees met onze overheid. En wil ook zo geven dat er wijsheid gebeden mag worden van u. En wijsheid ontvangen mag worden ook van u. Om ook in het werk van de regering, het beleid, ook steeds te luisteren naar uw woord. Heren, we weten ook in deze tijd dat er zoveel afval is en dat er zoveel vijandschap is. En dat er zoveel er ook op uit zijn om alles wat nog herinnert aan uw woord en dienst en de zegen die gij ook in ons land en volk nog hebt willen schenken weg te nemen. Heren, maar roep het een halt toe. En geef nog een terugkeer als we zien ook de enorme kerkverlating die er is. Heren, en dat zoveel ook de kerk terug toe hebben gekeerd. Heren, geef uw zegen nog, geef herstel, geef terugkeer. En geef nog een opleving, Heren, in ons land en volk. O, zo mogen we al die noden en zorgen voor u neerleggen. Heren, hoor en verhoor ons nog. Uit genade alleen om Christus wil. Amen. U krijgt thans, gemeente, gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heren en voor zijn dienst. Dan willen wij zingen van Psalm 133, het tweede en het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. En straks in aansluiting op de prediking willen wij zingen van Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. We zingen dus eerst uit Psalm 133, vers 2 en 3. En inmiddels vindt de dienst ook der offeranden plaats. Zo hebben wij vanavond, gemeente, het Bijbelboek Hooglied opgeslagen. En we hebben dat eerste hoofdstuk van Hooglied gelezen. En ik kan me voorstellen dat de kinderen in de kerk zeggen, ja, wat is dat moeilijk? Dat begrijp ik niet zo goed. Ja, wij merken direct als wij dat Bijbelboek Hooglied lezen, dat we zeggen dat is heel anders als de andere Bijbelboeken. En dan weten we wel, ja, alle Bijbelboeken, daar moeten jullie goed om denken, jongens en meisjes, die hebben de inspiratie van Gods geest. Gods geest heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd. Maar wat is dan ook het bijzondere van het Bijbelboek Hooglied? Wel, dat noemen we een allegorie. En wat is een allegorie? Een allegorie, dat is een zinnebeeldige voorstelling van zaken. En misschien zeg je, ja, nou weet ik nog niet precies wat dat nou eigenlijk betekent. Maar nou, ik denk dat veel kinderen in de kerk wel kennen het boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Nou, dat is eigenlijk ook een allegorie. Dan worden dus allerlei dingen beschreven en verteld, ja, in een taal, in op een wijze dat je zegt, ja, dan moet je natuurlijk niet letterlijk nemen, maar dan voel je in, daar ligt een boodschap in. Daar ligt een beschrijving in die je niet letterlijk moet nemen, maar daar wil de Heere geestelijke lessen in geven. Nou, zo mogen we ook in dat boek Hooglied zien dat de Heere daar geestelijke lessen in geeft. En dat we moeten zeggen, net zoals dan de Heere wel eens zegt, ja, de steenrots was Christus. En dan gaat het dus om dingen met een geestelijke duiding. En dan moeten we oppassen voor inlegkunde. Daar moeten we voor oppassen. Het gaat er steeds om, en daar moeten we steeds ook weer naar zoeken, wat heeft de Heilige Geest ons hiermee te zeggen? Wat wil de Heilige Geest ons hier vanavond ook uit Hooglied 1 voor boodschap meegeven? Dat je zegt, ja, zo krijgen wij vanavond een boodschap mee. Waar gaat het over? Nou, dan voelen we wel de eigen aard en het karakter van dat Bijbelboek Hooglied. Dat is een beschrijving eigenlijk van de liefde van de bruid en bruidegom. Als je denkt aan een bruidegom en een bruid, hè, hoe daar een liefdesband is, dan zeg je, ja, dat vind je nou in Hooglied. En wat is dat dan voor liefdesband? Dat is eigenlijk de liefdesband tussen Salomo en zijn liefde voor de Sulamitische. Voor een eenvoudige meisje, de Sulamitische. En daarin wordt getekend, dat is nou juist die allegorie, daarin wordt getekend de liefdesband tussen de Heere en zijn kerk. We zeggen ook wel eens, de kerk wordt genoemd de bruidskerk. Dus als je die bruid ziet, de Sulamitische, dan mag je daarin ook zien hoe daar de kerk in bedoeld wordt. En als je dan hoort van de bruidegom, als je dan hoort van Salomo, dan zeggen we, ja, achter Salomo mogen we zien de grote zoon van Salomo, de Heer Jezus Christus, de Messias. En dan zie je, ja, Salomo, ja, die is in zijn koningschap. En wat weten we van koning Salomo? Zeg het eens, wat weten we van Salomo? Salomo was een hele machtige koning, een hele rijke koning en een koning die in grote aanzien stond. Nou, dan is Salomo een beeld van de koning, de Heer Jezus Christus. Daar hebben we vanmorgen ook van gehoord, hè, hoe Pontius Pilatus dan ook zegt, zijt gij de koning der Joden? En dat Christus dan ook zegt, gij zegt het, ik ben de koning. Ik ben een koning, maar niet een aardse koning, maar die hemelse koning. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nou, zo mag je nou achter Salomo ook zien, deze koning, de Messias, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, geopenbaard in het vlees. En daarom is dat Hooglied, hè, dat is het lied der liederen. En dat is ook zo, zeggen de kanttekenaars ook, dat Salomo dan een voorbeeld is van het koningschap en de hoogheid van dat koningschap en de glorie van het koningschap van Christus. Nou, en dan gaan we dus dat Bijbelboek lezen. En dan hebben we begrepen misschien het hooglied, het welk van Salomo is. Nou, en wat staat er dan? Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Ja, wat betekent dat nou? Hoe is dat nou eigenlijk? En daarom moeten we goed kijken in het boek Salomo, in het boek Hooglied, kunnen wij de afwisseling vinden. De ene keer is de bruidegom aan het woord en de andere keer de bruid. Dus daar is de afwisseling, de bruid en dan de bruidegom weer. En dan zeg je, ja, wie is er nou aan het spreken? Dat is zo wonderlijk, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En dan zeg je, ja, dat is zo wonderlijk. Eigenlijk zou je een voorbeeld kunnen nemen uit het dagelijks leven. En dan heb je iemand, hè, die is in een gezelschap. En iemand die is zo vervuld van bepaalde dingen, die is daarmee bezig, terwijl de andere mensen om hem heen eigenlijk spreken en praten over iets heel anders. En dan zegt die persoon op een gegeven moment, ja, daar moeten we wel goed om denken dat we dan morgen dit of dat doen. En zeg je, ja, waar heb je het over? Waar praat je over? Dan weten we, ja, die persoon die is daar zo van vervuld en die gaat daar zo over spreken. En dan merk je, ja, dan is iemand zo met zijn gedachten betrokken bij een bepaalde zaak, dat hij zo spontaan eigenlijk gaat spreken. Nou, zo is eigenlijk de bruid zo bezig, zo betrokken vanwege haar liefde met die bruidegom, dat ze gaat spreken, hij kuste mij met de kussen zijns monds. En dat zegt ze zo eigenlijk, ja, dat ze zijn liefdesblijken mag ontvangen, een kus te ontvangen als een bewijs van zijn liefde. En dan voel je wel dat ze zo eigenlijk daarmee bezig is en daar zo mee betrokken is. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn, zo horen wij in onze tekst. En dan zeg je, ja, kijk, zo is ze daar nu mee betrokken en zo spreekt ze daar opeens over. En dan zeg je, ja, kijk, zo moet eigenlijk ook Gods volk, zo moeten mensen ook die horen bij die bruidskerk. En wie mag ik dan vanavond daarin aanspreken? Die zegt, ja, zo mag ik weten dat ik ook tot die bruidskerk mag behoren. En dan zeg je, ja, dan is het de roeping van Gods volk, van die bruidskerk eigenlijk ook, om zo vervuld te zijn en zo betrokken te zijn op die bruidegom, op de koning van de kerk, dat ze daar met hun gedachten zo eigenlijk mee bezig zijn, zo verzonken zijn, dat ze denken aan hem, aan wie alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En dan zeg je, dan moet eigenlijk iedereen direct begrijpen om wie het gaat. Kunnen ze dat bij u merken? U die de Heere mag kennen en vrezen, dat ze mogen merken, ja, om wie draait het nu in uw leven? Om wie gaat het nu? Dat is, als het goed is, duidelijk ook de roeping. Want wie dan de Heere mag kennen, die zal ook zo in zijn dagelijkse levenswandel uit laten komen hoe hij vervuld is met dat verlangen, hoe hij vervuld is van die koning der kerk. En ook dat ze zoeken zijn hartelijke genegenheid. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. En dan zeggen de kanttekenaars, Christus kust zijn kerk, zijn gemeente, zijn uitverkorenen, als hij haar bewijst en laat gevoelen de grote liefde die hij haar toedraagt. Deze liefde openbaart hij door zijn woord. En daarom de kussen zijns monds. O, dat wijst ook op het woord dat uit zijn mond uitgaat. Welnu, wij gaan vanavond luisteren. Dat is het thema voor de prediking. Het gaat vanavond over Gods liefde tot zijn volk. En we letten op twee dingen. Op de uitnemendheid van die liefde. Dat staat heel duidelijk in onze tekst, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En dan op de vermelding van die liefde. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Dus het gaat vanavond over Gods liefde tot zijn volk, de uitnemendheid van die liefde en de vermelding van die liefde. Zo wordt dus in heerlijke bewoordingen gesproken van Gods liefde. Uw uitnemende liefde. En wie zegt dat dus? Dat is altijd heel belangrijk dat je erop let. Wie is de zegsman? Wie is de zegsvrouw? Wie zegt dat? Nou, dan is het de bruid dus. Uw liefde. Dan spreekt de bruid over de liefde van die bruidegom. Die in hem is. Kijk, en om iets goed te taxeren, om iets goede, een goede waardebepaling van iets te geven, dan moet je er verstand van hebben. Dan moet je kennis van zaken hebben. En dan kun je ook zeggen, ja, wat iets waard is en hoe belangrijk iets is. Nou, als we nou zo iemand op straat tegenkomen en zo iemand uit de wereld vragen, ja, wat zegt u over de liefde van de Heer Jezus Christus? Dan zeggen ze, joh, dat zegt me niks. Dat zegt me niks. Want een natuurlijk mens ziet niks in de Heer Jezus Christus. En daarom zie je ook dat mensen heel rustig zijn naam gebruiken als een stopwoord of als een vloekwoord. Want ze hechten geen enkele waarde, ze hebben geen enkele waarde aan die naam, de Heer Jezus Christus. En ze gebruiken die naam en ze misbruiken die naam, maar het doet hem totaal niets. Maar dat is bij een geestelijk mens anders. En wat bedoel ik dan met een geestelijk mens? Iemand die de Heere mag kennen. Iemand die mag weten hoe de Heere in zijn leven spreekt en hoe de Heere door zijn woord ook tot ons spreekt. Want dan hoor je, ja, dan hoor je zoals die bruid daar spreekt in dit eerste hoofdstuk. Dan hoor je hoe daar het verlangen is. Hoe daar het verlangen was. Trek mij, wij zullen u nalopen. Hoe daar was al de uitspraak van uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En nu smeekt dus die bruid om de liefdesuiting van die bruidegom. En ze heeft dat gebed opgezonden, trek mij. En waarom vraagt ze dat? Trek mij, omdat ze zo verlangt naar die bruidegom. Omdat ze daar zelf eigenlijk niet kan komen. Maar trek mij, wij zullen u nalopen. En dan kan ze er ook van getuigen. In dit hoofdstuk hoort u ook hoe ze ervan getuigen kan. Dat ze gebracht is bij die koning. Bij die bruidegom. Ja, dat ze in zijn binnenkamer is geweest. En ze mocht daar smaken dat het goed was. Dat hij goed is en genadig is. Ze mocht iets smaken van zijn liefde en van zijn gunst. Dan mocht ze ondervinden het wonder van die liefde. En nu zegt die bruid, uw liefde. Zij is door de band van de liefde aan de bruidegom verbonden. En dan zeg ik, kijk, dat bidt de wereld niet, trek mij. Maar dan zie je, dat is nou het gebed van de bruid, trek mij, wij zullen u nalopen. En dan zeg je, ja, zo is ze aan die bruidegom verbonden. En je kan dat ook vergelijken met een beeld van een onervaren bergbeklimmer. En dan weet je wel, jongens en meisjes, dat is heel gevaarlijk. Een berg beklimmen, dat is heel gevaarlijk als je denkt aan die steilte, aan die diepte. En dan heb je nodig een betrouwbare gids. Iemand die dat terrein goed kent en weet. En die weet wat de gevaren zijn. En als je dan onervaren bent en je bent er nog nooit geweest, en dan gebeurt het wel dat zo'n gids, ja, het zo gevaarlijk vindt voor die bergbeklimmer, dat ze een touw nemen en dat zo verbinden, en dat ze dat zo vastbinden, dat die bergbeklimmer die zo onervaren is, dat hij houvast heeft, dat hij verbonden is met de gids of met een ander houvast. Nou, dan weet je, ja, dat is dan nog maar heel betrekkelijk. Want ook die gids die kan verkeerd lopen en die gids die kan dwalen. Maar ja, wie zal uitspreken hoe veilig het is om verbonden te zijn met liefdesbanden aan de Heere die van eeuwigheid God is. Want God is liefde. En als hij zijn liefde uitstort in het hart van een zondaar, wordt die zondaar in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof aan die bruidegom verbonden. En dan verbonden aan de genade Gods die in Christus is. En dan die liefhebbende God, die eeuwig liefhebbende God. O, daarom kon David niet afvallen, ondanks die vreselijke zonde, dat hij viel in de zonde tegen het zevende gebod. En daarom kon Hiskia toch aan de Heere verbonden blijven, ondanks die vreselijke zonde van hoogmoed. En daarom kon Petrus, die de Heere verloochende met die vreselijke zonde, toch niet vallen. Want de Heere hield hem vast. De Heere zag Petrus aan. En nu zie je, dat is nou die liefde van de bruidegom. Zijn genegenheid jegens haar, maar ook die liefde die hij vertoont. Hij is één en al liefde. En daarom spreekt deze bruid van een uitnemende liefde. Dat is heel duidelijk dus in onze tekst. Dat is een uitnemende liefde. Letterlijk staat er eigenlijk een meervoudsvorm. Uw liefden, de veelheid van de verschillende betoningen van zijn liefde. En dan wordt er een lijn getrokken en dan wordt er beeld genomen van de wijn. En dan zeg je, in wijn krijgen wij een beeld ook van hoe Gods liefde werkt. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En wijn in de Bijbel, dan heeft dat de gave van vertroosting en bemoediging. Hellebroek, die schrijft bij deze tekst dat wijn eigenlijk courage geeft en stoutmoedigheid. Geef wijn degene die bedroefd zijn van ziel, zegt de spreukendichter. En dan zeggen we ook wel eens, ja, dan gaan mensen zich moed indrinken. Het is de wijn die het hart verheugt. Heeft Paulus niet gewezen op de verkwikkende werking van wijn? En hij adviseert Timotheus, drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijns om uw maag en menigvuldige zwakheden. Wijn maakt mensen, als ze tenminste met mate drinken, dan ook daarin geeft ze moed, geeft ze kracht. Maar als ze niet met mate drinken, kijk, dat is een zondige en dat is een schadelijke uitwerking van wijn, van alcohol. Daar moeten we elkaar ook ernstig voor waarschuwen, ook in deze tijd juist. Als we zien dat het alcoholgebruik onder jongeren zo toeneemt, en dan zeg je, oh, wat is dat gevaarlijk. En kijk maar naar Noach. Hè, want daar staat ook die dronkenschap van Noach ons zo beschreven als een waarschuwing. Dan worden we gewaarschuwd. Kijk ook hoe gevaarlijk het is als je zo te buiten gaat aan het drinken en aan de wijn. En er is wel een geestelijke dronkenschap. En wat bedoelen we daarmee, een geestelijke dronkenschap? Nou, als je bijvoorbeeld denkt aan Psalm 36, vers 9, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En dan kan ook zo een mens door Gods genade, Gods liefde overweldigd worden, dat hij dronken is van liefde. En dan begrijpt u wel, dan wordt een mens overweldigd. En dan zie je dat ook die liefdesband ervaren mag worden. Maar, ja, dan weten we allemaal wel zoveel. De uitwerking van wijn, dat is vaak alleen maar voor een tijdelijk opleving. Want na enkele uren, als die alcohol uit het bloed is, dan is er van die opwekkende en die vrolijkmakende werking niets meer over. Maar de liefde van Christus, van die bruidegom, is uitnemend. En is meer dan de wijn. Want dat is niet tijdelijk. Dan zeg je dat, dat is juist van eeuwigheid. Hij heeft de zijne lief van eeuwigheid. Hij staat voor ze in. En dan moeten we bovenal bedenken, de aardse liefde, ja, hoe onbaatzuchtig die ook kan zijn, heeft toch altijd iets van zelfzucht. En dan zeg je, ja, dan zie je de aardse liefde, daar kan je wel eens iets van terugvinden in zelfzucht. Dat mensen zeggen, ja, ik krijg helemaal geen liefde meer en die liefdesband is helemaal weg. En dan zeg je, dat is verschrikkelijk. Maar de liefde van Christus is uitnemend, is onbaatzuchtig. Dat is de zichzelf opofferende liefde. En dan kom je vandaag veel mensen tegen. Ja, dan wordt er een beroep op ze gedaan. En dan zeggen ze, ja, maar daar heb ik mezelf niet voor over, hoor. En dan zijn we erg gericht op onszelf. En dan zeg je, ja, dan voel je, dan heeft de mens zichzelf zo lief, dan heeft hij zich er niet voor over om dit of dat te doen. En dan heeft hij zich niet over voor de dienst des Heren. Ja, dat vraagt van je eigenlijk alles. Omdat de Heren zichzelf ook opoffert. En dan zeg je, ja, dan voel je wel, dat is die onbaatzuchtige liefde. En dat staat in 1 Korinthe 13. Viermaal ZN. Zij zoekt zichzelf niet. En dan zeg je, dat is juist zo heel duidelijk die boodschap. Zij zoekt zichzelf niet. En dat is nou die onbaatzuchtige liefde. Dat is nu die uitnemende liefde. En dan zeg je, ja, bij die wijn, dan is dat soms om de mens wat op te vrolijken. Maar dan voel je later, dan kom je weer in dezelfde situatie terug. Je slaat opnieuw, sta je voor de rauwe werkelijkheid van dit leven. Maar de liefde van die hemelse bruidegom, die bandt de smart uit. Want dan mag je het overvaren. En als je de Heere mag kennen en weten, dan mag je zeggen, ja, het is mij goed nabij God te zijn. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. En dan zeggen we wel eens, en dan moet u maar eens even over nadenken, dat is zo'n uitdrukking, dan heb je genoeg aan God. Ja, dan heb je genoeg aan God. Want daar vind je alles in. En dan krijg je nooit genoeg van God. Nee. Want dan zeg je, dat is juist door die uitnemende liefde. Oh, dat is uitnemend. De liefde van Christus gaat de kennis te boven. De courage, zoals Hellebroek het zei, de stoutmoedigheid. Ach, dat zijn maar tijdelijke en beperkte uitwerkingen. Maar hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Zijn er zulke in ons midden? Die hopend op hem wachten. Hij geeft hen moed en krachten. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De wijn heeft ook een verwarmende werking. Het verhit en verwarmt de gemoederen. En daarom wordt in Jesaja 5 het wee uitgesproken. Wee degene die zich vroeg opmaken in de morgenstond, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen verhit. Maar als de Heere met zijn liefde komt en met zijn liefde zo onderwijst de ziel van zijn volk, dan zet dat de ziel in vuur en vlam, in wederliefde. Net zoals de Emmausgangers, jongens en meisjes. Ook toen de Heere bij hen was, ze konden elkaar niet vertroosten, ze waren zo bedroefd. Maar toen de Heere bij ze kwam en toen de Heere hen ging vertellen en uit de schriften ging onderwijzen dat de zaligmaker door lijden tot heerlijkheid moest komen, toen zeggen ze, toen hij ons de schriften opende, waren onze harten niet brandende. Bent u zo ook wel eens onder het woord brandend geweest? Dat zo die harten verbrand werden, als het ware, in brand stonden. En dat er zoveel liefde uitgestort werd. En dat er zo ook in de kerk ook al ervaren mocht worden dat de Heere spreekt door zijn woord, dat ons hart verwarmd wordt. En hij zei, ja, ik werd er warm van. En zo mocht je de kerk uitgaan. En zei, ja, dat is ook groot. De wijn maakt onbezorgd. Alle zorgen kunnen even opzij gezet worden. Ze vervagen. Een Latijnse spreuk zegt, de zorg wijkt en wordt door overvloedige wijn afgespoeld. Maar de gevolgen zijn wel desastreus. Denk maar aan hoe in het verkeer en in de scheepvaart ongelukken, rampen zelfs plaatsvinden en dat voortkomt uit drankmisbruik. Het staat niet voor niks langs de wegen. Drank maakt zo, alcohol maakt alles maar kapot. Beneveld door de wijn zie je geen gevaren meer. En ja, dan zie je, daar gebeuren de ongelukken. Maar wie door de Heere en zijn liefde omringd wordt, mag zeggen, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ik zei al, de wijn is het die het hart verheugt. Dan gaan mensen zingen. Ja, dan zie je ook in de wereld, dan wordt er gelald. Ze zijn zichzelf niet meer met carnavalsvieringen. Oh, dan zie je dat er gaan alle remmen los. Maar oh, als er geestelijke vreugde vanuit Gods liefdeshart ervaren mag worden, dan is het, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Heb je dat wel eens mogen ondervinden? Dat je zegt, ja, die goedheid van de Heere, die genade Gods, oh, dan kun je niet jaloers zijn op de wereld. Die pret en lol maakt, want dan zeg je, oh, verschrikkelijk. Wat arm, wat leeg. Maar als dat beleefd mag worden, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. En dat je zegt, ja, hoe goed het is. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat er blijdschap komt in je hart door de tranen heen. Want dat is nou juist het wonderlijke. Als je die droefheid naar God kent over de zonde, ja, dan wil je er toch niet meer vanaf. Dan is dat een zoete smaak. En dan mag het zo ervaren worden, oh, hoe goed de Heere is. Wijn is duur. Maar wat de Heere geeft, dat is zonder prijs en zonder geld. En daarom is er niets op aarde te bedenken dat de liefde van die bruidegom te boven gaat. Deze liefde is uitnemend. En dan mogen we ook bedenken, ik zei het al, dat het een meervoudsvorm is. Uw uitnemende liefdes of liefden. Dan zeg je, ja, dan zijn er zoveel uitingen, meervoudsvorm. Liefde, dat is enkelvoud, de liefde Gods. Maar als hier sprake is van een meervoudsvorm, dan wil dat zeggen de betoningen, de openbaringen van die liefde, de blijken van Gods liefde. En als je dat ook mag ervaren, dan zeg je, ja, dan is het zo waar. De blijken van zijn liefde zijn zo groot, zo veelvuldig. De bruidegom toonde reeds in de eeuwige vrederaad een onvergelijkelijke liefde. Als hij zich volkomen voor de eer van God en de zaligheid van zijn kerk geeft en inzet. Nog maar net is de mens in de zonde gevallen. Heeft dat plaatsgevonden daar in het paradijs. Dat de Heere de dienst werd opgezegd. En wat een openbaring van Gods liefde kwam er toen. Welke openbaring? Zeg het eens, jongens en meisjes. Toen de mens van God afviel, toen kwam er de moederbelofte. En dan zei je, zo kwam er al de openbaring van Gods liefde. Dat hij ervoor gezorgd had, dat vrouwenzaad van eeuwigheid had gezegd tegen Jezus Christus, ik kom om uw wil te doen. En dat hij nu ook beloofd werd. En dat je mag zeggen, ja, zo is het een openbaring van Gods liefde. Dat zo in het paradijs, na de zondeval al, dat evangelie mocht klinken. De moederbelofte wordt dat genoemd, niet voor niets. Want het is de moeder van alle beloften. Zeg, wat een openbaring van Gods liefde bij de instelling van de besnijdenis. De instelling van de besnijdenis, ja. Bij Abraham heeft de Heere dat toch al ingesteld. En toen heeft de Heere gezegd, ja, dat ze besneden moesten worden. Ieder jongetje van 8 dagen oud zou besneden worden. En waarom was dat? Als een teken en zegel van het verbond. Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Dan wil ik uw God zijn. Dat is toch een betoning van zijn liefde. Als die zo aan dat volk dat teken van de besnijdenis geeft. En als je dan denkt aan een andere betoning van zijn liefde. Hè, dan horen we dat bijvoorbeeld bij de afkondiging van de wet. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Oh, wat een betoning van zijn liefde. Hij heeft ze uit dat harde bestaan, waar ze zo kermden en zo zuchten, waar ze niet zich uit konden bevrijden, heeft hij ze bevrijd. Uit dat harde diensthuis. En dat is een betoning van zijn liefde. Wat een betoning van zijn liefde in de tabernakel. Als daar de offers gebracht werden. En dat de Heere dan ook als het ware in dat offer heeft gezegd, ja, zo kan ik u aanzien. En dat plaatsbekledend offer, dat offerdier, dat wees heen op het Lam Gods. Betoning van Gods liefde, dat hij nu zijn eigen zoon als het Lam Gods wilde geven. Wat een openbaring van zijn liefde bij de vleeswording van het woord. Wat verstaan we daaronder, vleeswording van het woord? Vertel het eens, jongens en meisjes. Wat bedoelen we dan als we het zeggen, als dat zo gezegd wordt, de vleeswording van het woord? Dan betekent dat kerstfeest, dat de Heer Jezus geboren werd. Wat is dat een betoning van zijn liefde? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat hij mens wilde worden, de mens in alles gelijk. Wat een openbaring van zijn liefde. Toen hij tegen Johannes de Doper zei, laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Wat een openbaring van zijn liefde. Als hij die drinkbeker, waarvan hij zegt, ja, die mij de Vader geeft, zal ik die niet drinken. En dat betekende dat hij dat bittere lijden zo op zich nam. En dat hij vrijwillig zo die lijdensweg ging. En dat hij daarin zei, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een betoning van zijn liefde. Wat een betoning van zijn liefde als hij het uitroept. Het is volbracht. Wat een betoning van zijn liefde als hij opstaat uit het graf. Wat een betoning van zijn liefde als hij die wenende Maria vertroost. Vrouw, wat weent gij? Wat een betoning van zijn liefde als hij die twijfelende Thomas zo ook zegt. Thomas, kijk eens. En dat hij zo dat geloof ook wil schenken. Wat een betoning van zijn liefde als hij die discipelen die op de vrezen van de Joden daar achter gesloten deuren zitten. En dat hij zegt, vrees niet. Dat hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel. En als je dat allemaal zo hoort, moet je dan niet zeggen, ja, dat is een uitnemende liefde. En uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. We hebben gehad over die uitnemendheid van die liefde. En nou de vermelding van die liefde. Want daar staat er in onze tekst, in het vierde vers, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Kijk, dat is het verlangen. Om die uitnemende liefde te vermelden. Om van die uitnemende liefde te getuigen. Maar dan voel je wel, dan gaat er wat aan vooraf. He, want dan zijn de mensen ook vandaag te zeggen, ja, je moet het evangelie uitdragen en je moet het getuigen. Natuurlijk, ja, dat is nodig. Maar er gaat wel wat aan vooraf. Dan moet je ook dat verstaan en dat kennen. En dat vermelden van die uitnemende liefde, ja, daar gaat dan vooraf dat ook zo die bruid daarvan mag gespreken. En dat ook zo dat vermeld mag worden. Kijk, er zijn heel veel dingen en morgen staan de kranten weer vol van allerlei dingen. En dan zeg je, ja, is dat vermeldenswaardig? Nou, de mensen horen dat graag en lezen dat graag. Maar dan zeg je, ja, is dat nou zo eigenlijk zo belangrijk dat het allemaal weet? Wat is er nou het allerbelangrijkste om te vermelden? Oh, dat God goed is. Dat God liefde is. Dat is toch het allerbelangrijkste? En dan zeg je, ja, dat zo de liefde van die bruidegom ook openbaar mag komen en zo gezien mag worden. Want dat is een groot wonder. Als je daar iets van mag kennen, dan zeg je, waarom was het op mij gemunt? Heb je dat wel eens moeten ervaren? Dan zeg je, ja, als je daarvan mag getuigen, waarom was het op mij gemunt? Ik heb het niet gezocht. Ik heb alleen maar tegengewerkt. En hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat ik hier sta? Hoe komt het nou dat de Heere nog zo goed is? Och, dat is enkel en alleen vrije gunst. Dat is zo'n wonder. Dat is het wonder van zijn opzoekende zondaarsliefde. O, zie je toch als een voorrecht, als een wonder, dat de Heere nog klopt op de deur van je hart. En dat hij nog roept. En dat hij nog zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Waarom zoudt gij sterven? Hij heeft geen lust in uw dood. En ontdekte hij u al aan uw vijandschap? Ging u zien dat u een zondeslaaf bent? Dat u door eigen schuld in de greep zit van de vorst der duisternis? Dat u doemwaardig bent? Melaats, onrein, van de voetzool tot de hoofdschedel toe. En dan is het toch onverklaarbaar. Dat kun je toch eigenlijk niet bevatten. Dat kun je dan eigenlijk niet klein krijgen. Dat de Heere naar zulke mensen nu wil omzien. En dat de Heere zulke nog op het oog heeft. Ja, dan zeg je, ja, dat is onbegrijpelijk. Wie bekendgemaakt wordt met de kwaal van zijn hart, die leert zichzelf kennen als de zondigste, als de schuldigste, als de onwaardigste. Ja, de meest vloekwaardige zondaar. En dat de Heere dan naar zo één wil omzien. Nee, dat kun je niet klein krijgen. Dat kun je alleen maar aanbidden en verwonderen. En daarom zegt de Heere ook vandaag nog: ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. En dat hij nu voor goddelozen u nog zijn zoon wilde geven, om vijanden met God te verzoenen. Dat Christus zijn eigen lichaam en bloed ervoor over had. En we mogen in deze lijdensweken dat keer op keer weer horen hoe hij vernederd werd. En vernederd wilde worden tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel toe. Dat hij ze lief had, de zijne, tot het einde. Dat hij zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed vergieten. En zo zijn volk zalig te maken. Zo de eer van God, zo ook te volbrengen. Ja, dan zeg je, tot wie gaat Gods liefde nu uit? Tot een ellendig en een arm volk, bekommerd vanwege de zonde, vanwege hun trouweloosheid. Daarom vervuld met de droefheid naar God. En daar had Sulamit kennis van gekregen. Van haar onwil en van haar onmacht. En daarom dreef de Heilige Geest haar tot die ootmoedige beden: trek mij. Och Heere, ik heb u zo nodig. Heere, en ik kan van mezelf niet. Heere, wil u mij trekken. En dat mag ook vandaag nog de beden zijn. Als je ondervindt dat je er zelf niets hebt en niets kunt, en dat je ook nooit naar God vraagt, dan zeg je: ach, Heere, wil u het nog werken? Dat zal de wereld niet vragen. Nee, jongens en meisjes, waar wordt de wereld door getrokken? Door geld, door lol, door pret, daar wordt de wereld door getrokken. Wat onbekeerd is, weet van geen droefheid naar God en geen bekommernis over de zonde. En ze hebben geen last van het inklevend verderf. En een juichend christendom, dat hoor je vragen, hoor je ook niet vragen: trek mij. Want ze hebben het allemaal op zak. En ze hebben het allemaal al in bezit. En je hoort ze niet klagen over zichzelf. Een levend mens, en dan bedoelen we levend, die levend gemaakt is door Gods geest, die klaagt over zichzelf. En over zijn zonde. Wat klaagt een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. En dan moet het zo tot hen gezegd worden: laten we ons onderzoeken. Onze wegen onderzoeken en laten ons wederkeren tot de Heere. En zo belijden: wij hebben gezondigd. Sulamit, die zegt: de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Ja, daar wordt het heilgeheim aan zijn vrienden bekendgemaakt. Naar zijn vreeverbond getoond. Kan het innige. Daar laat de Heere als het ware in zijn hart zien. En daar laat de Heere uit zijn hart ook zien, bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Ieder die de Heere kent en vreest, die zal het ook ondervinden. Ja, dan valt het zo mee voor een alles verbeurd hebbende zondaar. O, want dan wil hij ook naar ze omzien. En dan kunnen ze niet anders zeggen dan alleen: o, hij heeft mijn stem gehoord. De Heere trok mij. Hij wilde op mijn kerben zich over mij ontfermen. Hij gaf vrijmoedigheid. Ik mocht zijn stem horen. En wat zei die stem? Ik ben uw heil alleen. En wie daar mag verkeren, kan het ook zeggen: één dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. Dan wil je nergens anders zijn dan daar, waar de Heere zijn voetstappen zet, waar de Heere zijn zegen schenkt. Daar woont hij zelf, daar wordt het heil verkregen. Als de koning brengt in zijn binnenkamer, aan zijn ronde tafel, en zijn narde schenkt, o, dan is dat het verhoring van dat gebed, trek mij, wij zullen u nalopen. Wat een verrassend God. Maar, nou moet u goed luisteren, daar ligt dan ook tegelijk de roeping in, om van die liefde te spreken, te vermelden. En dan zeg je, ja, de kanttekenaars die wijzen daarop, wij zullen de genade van Christus roemen en verkondigen, die ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht geroepen heeft. Wij zullen uw genade met meerdere vreugde roemen en prijzen dan de wereldse mensen zich verheugen in aardse dingen. Want de vrede Gods gaat alle verstand te boven. Ja, dan worden we het ook eens wat de kanttekenaars hier dus zeggen. Dan wordt het het verlangen. En als je nou hoort op de sportvelden hoe mensen uitzinnig worden als er een doelpunt wordt gescoord. En dat de mensen ja, enthousiast vertellen over de vakantie en over de pret die ze hebben gehad. En dat ze uit het dak zijn gegaan en weet ik wat allemaal. Oh, daar praten mensen heel onbevangen. En daar praten ze van, dat, dan gloreren ze. En wat moesten dan juist Gods kinderen veel meer vreugde hebben en roemen en prijzen dan de wereldse mensen. En dan mag het ons wel eens aanklagen, u die de Heere kent en vreest, dat je de Heere zo tekort doet. Dat je die liefde God zo tekort doet, als je daarover zwijgt. En dan mag het je wel eens aanklagen en afvragen, afdoen, vragen, ja maar hoe moet het dan? Straks in de hemel is er toch altijd kerk, altijd godsdienstoefening. Ja, en dan bedoelen we niet met oefening, ja, je moet het allemaal nog leren. Nee, dan wordt met beoefening, beoefening, de ware beoefening. Dat betekent eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Dat is als profeet deze koning eeuwig groot maken, eeuwig hem de lof, de eer en de dankzegging toebrengen. En dat is als priester hem eeuwig toegewijd zijn. Eeuwig zo ook erkennen, gij hebt ons gekocht met uw bloed. Eeuwig met hem koning zijn, hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Kijk, en als we daar dan nog niets van hebben ervaren, en als alles ons voor de dienst des Heren nog te veel is, ja, wat zullen we dan in de hemel doen? Mensen willen zo graag in de hemel gepraat worden. Maar zie je, wat moet je er doen? Als je dat niet begeert, als je daar niet iets van kent. En daarom onderzoek u nou, gemeente. Toets u aan het woord. Leg uw leven er eens naast. En zeg, ja, mag die uitnemende liefde, mag ik er iets van kennen? Heb ik dat ondervonden? Mag ik er iets van smaken? En dan zegt, ja, tot wie ging die liefde uit? Tot vluchtende discipelen, die zich ergerden aan hem en die niet één uur met hem konden maken. Is dat geen uitnemende liefde, dat hij voor zulke de dood inging? En dat de Heer Jezus niet, ja, te midden van dat lijden zei, nou stop ik er maar mee. Want als ik nou met zulke discipelen moet optrekken en als ik nou met zulke discipelen nog iets moet verwachten, dan stop ik er maar mee. Dat kunnen we niet begrijpen, gemeente. Daar kun je alleen maar aanbidden dat hij zo wilde gaan totdat hij alles had volbracht. Hij heeft zijn lief gehad tot het einde. Wat is er in ons alleen maar reden om te toornen? En toch is er een volk op aarde voor wie hij zijn lichaam en bloed wilde schenken. En zijn er dan in ons midden ook die van die uitnemende liefde iets hebben mogen smaken. En die niet meer buiten zulke borg en middelaar kunnen. O, de zaligsprekingen die leren het ons. Zalig de armen van geest. Zalig de treurenden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig de reinen van hart. Zalig de vreedzame. Zalig de doden die in de Heere sterven. En hij sprak zo, schrijf, zalig zijn die geroepen tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En dan zeg je, ja, dat is een heerlijke boodschap, ook vandaag. Naamchristenen, die zijn er genoeg. Zondagschristenen ook. Onwedergeborenen. Uiteindelijk erkennen ze met hun onbekeerdheid dat de aardse geneugden en de aardse begeerlijkheden uitnemender zijn. En dan, die zijn het vanavond niet eens met die bruid, uw uitnemende liefde. En nee, uitnemend is ja, wat ik in de wereld kan vinden. Uitnemend is, dat is toch mooi, dat is toch mijn alles? Dan weer, oh vreselijk. Want dan hebben we gehad over die zaligsprekingen. Zalig, de armen van geest, zalig die treuren. En wat staat er tegenover zalig? Daar staat rampzalig. O, hoor toch hoe vanavond ook nog die roepstem van de Heere klinkt. Ik heb geen lust in uw verderf. Daarin heb ik lust dat die goddelozen zich bekeren van zijn wegen. En o, al zijn er mensen die de mond vol hebben over de liefde Gods, maar ze hebben nog nooit te maken gekregen met de toorn van God. Ze zijn niet bekommerd over hun zonde. Nee, zij koesteren in wezen nog de zonde. Voor zulke mensen is geen plaats aan de ronde tafel. O blinde wereld, die deze uitnemende liefde niet kent. Dwaze wereld, die deze uitnemende liefde niet waardeert. Nog zegt de Heere, verlaat toch uw wegen. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Want uw wegen, onze eigen wegen, zijn doodlopende wegen. Maar wie hem vindt, vindt het leven. En dat volk mag erkennen. Ja, zijn uitnemende liefde is beter dan wijn. En zij willen ook vermelden van die uitnemende liefde. Amen. We zingen dus van Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. 138 vers 1. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere, zo mogen we aan het einde van de diensten van vandaag nog in de weg van het gebed ook tot u gaan. En u hebt het zojuist gezongen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, u dank bewijzen. Dat is taal van de bruid, die ook niets liever wil dan die uitnemende liefde vermelden. Heere, en laat dat ook in ons hart en leven gevonden mogen worden. Laat ook uw woord zo tot zegen mogen zijn. Wil gij zelf dan de naprediker ervan zijn? En dat ook zo gezien mag worden waar het op aankomt. Heere, wil gij ons gedenken, wil gij de gemeente gedenken, de kerkraad, de ouderlingen, de diakenen, wees ze nabij en goed, ook als er binnenkort verkiezingen zal zijn voor ambtsdragers, en dat ook zo de gemeente betrokken mag zijn bij de goede voortgang van het ambtelijk werk. Heren, dan is er inmiddels al een beroep uitgebracht, maar het was ook een teleurstellend beroep, teleurstellend bericht. Heren, maar geef dan toch ook dat er moed en kracht ontvangen mag worden, als wij zien dat het gaat om uw kerk, om uw eer, om uw dienst. Heren, dan mogen we toch zeggen, dat is toch een liefdedienst. En dat er dan ook mogen zijn die kunnen zeggen, die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. We krijgen wel verdriet van de werelddienst en we krijgen wel verdriet van ons, van onze eigen liefde. Maar heren, van u krijgen we nooit genoeg en we hebben genoeg aan u. En dat ook dat gevonden mag worden in het midden van deze uw gemeente. Heren, maak het zo in alles wel. Gedenk ons ook in de week die begonnen is. Sterk in ieder bij het werk. Kinderen op school, de jongelui, wees ze nabij en goed. En gedenk allen ook die gestalte moeten geven aan het onderwijs. Heren, wat is het belangrijk ook dat de jeugd van de gemeente betrokken mag zijn en betrokken mag worden op uw dienst, op uw woord. Heren, en dat ook in de jonge jaren het verlangen mag leven om u te dienen, u te vrezen. Heren, wil gij ons zo gedenken en zegenen en vergeving schenken van al onze zonden alleen om Christus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, als onze slotzang van Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. Thank you. Heft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.